Onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op deze oudjaarsavond willen we samen ook gedenken aan degenen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Mensen die er in het begin van het jaar nog bij hoorden als leden van de gemeente, maar die in de periode die achter ons ligt zijn opgeroepen om voor de Heere te verschijnen. Op 20 januari overleed Hendrikje van den Doel van der Laan. Zij mocht 92 jaar worden. En 26 januari overleed Aatje Nipius Kiewiet op de leeftijd van 87 jaar. 21 februari stierf zuster Francina Groteboer van Wezel, 92 jaar. En op 21 mei zuster Maria Sara Wessels van Eck, 71 jaar oud. Op 2 juni stierf broeder Adrianus van Wezel, 51 jaar oud. En op 4 juni overleed zuster Geertrui Pieternella Born, 93 jaar oud. 31 augustus was de sterfdag van zuster Cornelia Janna van Nimwegen de Bruin. Zij overleed op 84-jarige leeftijd. 25 oktober stierf zuster Jannetje Vroegende bij Schulperoord. Zij werd 90 jaar. Op 1 november overleed broeder Cornelis Jansen, 74 jaar oud. En 25 november overleed broeder Jacob van Eck, 68 jaar oud. En 23 december overleed zuster Cornelia Tanis Tieleman, 90 jaar oud. Wij willen samen zingen Psalm 103. Het achtste en het negende vers gelijk. Het gras is ons kortstondig leven. En maar's Heere gunst zal over die hem vrezen. 8 en 9 van 103. Thank you. Gemeente, wij lezen vanavond het woord Gods uit het 12e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 12, en wij beginnen de schriftlezing bij het 18e vers. Na de schriftlezing zingen we uit de 81ste psalm, vers 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. En tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want ze konden niet dragen hetgeen er geboden was. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet ontvloden zijn die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van die afkeren die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Laten wij samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, laat ons vanavond allereerst tot u mogen komen. Gij die ons een heel jaar lang gespaard hebt en die ons ook op deze laatste avond van het jaar nog een keer de gelegenheid geeft om samen te komen rondom uw eigen woord. Laat ons tot u mogen komen, Heere, met een oprecht hart, dankbaar voor zoveel dat u ons hebt gegeven en voor zoveel dat u ons ook hebt gelaten, dat u niet van ons weggenomen hebt. Dankbaar voor al de zorgen die gij aan ons besteed hebt, Heere, want daar mogen we toch op de een of andere manier alle van getuigen vanavond, al was het alleen al vanwege het feit dat wij hier kunnen zijn en dat u ons allen in redelijke mate van gezondheid geeft, waardoor het ons mogelijk is om naar de kerk te komen. En als we misschien die mate van gezondheid missen, dan hebben we toch nog de mogelijkheid, en dat geldt van velen die vanavond met ons meeluisteren, om naar de kerktelefoon te luisteren en zo uw woord ook te horen en deze kerkdienst nog mee te beleven. En behalve het leven hebt u ons ook nog vele andere dingen geschonken. Het past ons, o God, om daar ootmoedig en eerbiedig uw goedheid in te erkennen, uw onverdiende goedheid. Want onverdiend is het geweest, Heere. Als wij terugkijken, hebben we alle reden om u de Heere dankbaar te zijn, maar we hebben tegelijkertijd ook net zoveel reden om ons voor uw heilig aangezicht te schamen en te verootmoedigen. Want het jaar dat voorbij is, dat is een jaar dat ook tegen ons getuigt. En er zijn zoveel dingen die wij misdaan hebben, waarin we bewezen hebben zondaren te zijn. Het zij dat we het bewezen met de daad of met het woord, misschien ook alleen met de gedachte. En met de verdorvenheid en de boosheid van het hart. Maar Heere, u ziet al die ongerechtigheden. En daarom kunnen wij voor u niet bestaan. En zo hebben wij inderdaad reden om ons diep voor u te buigen en schuld te belijden en u te bidden, ga niet in het gericht met ons, Heere, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Doe ons dat ook gevoelen. En voorts, Heere, dan hebben we er ook heel wat onder ons allerlei redenen, als ze terugdenken op datgene wat hen in het afgelopen jaar overkomen en wedervaren is, waardoor er een hele verscheidenheid aan gevoelens en gedachten in hun binnenste zijn. Waardoor ze het met de dichter wel kunnen meezeggen, dat hun gedachten zich in hen vermenigvuldigen. Zij zijn er nog. Zij kregen nog levenstijd en verlenging daarvan. Zij kregen nog sparende goedheid van u te ondervinden. Maar ze hebben in de hele kleine cirkel van hun gezinsleven zulke ernstige verliezen geleden. Heren, als we zojuist elkaar weer de namen genoemd hebben van hen die in de loop van dit jaar ons ontvallen zijn, dan zijn we er ook als gemeente weer een keer bij bepaald welke wonden er geslagen zijn. En dat er nu inderdaad in familiekringen lege plaatsen zijn. Tot 11 keer toe luidde ook binnen de kring van onze gemeente de doodsklok. En dan noemen we nog niet eens de vele anderen die in familiekringen een lege plaats achterlieten, waardoor ook rouw ervaren werd en verdriet moest worden verwerkt. Heren, die dingen zijn er ook en die zijn op een avond als deze ook zeer reëel aanwezig. En de herinnering aan die gebeurtenissen komt ons ook niet uit de gedachten. En daarom met al dat verdriet en met al die moeite die ons overkomen is, komen wij ook voor uw heilig aangezicht. Om u bijzonder ook te vragen, om uw hulp en uw vertroosting en om uw ondersteuning voor hen die getroffen werden door zulke verliezen. Geef dat ze het juist ook op een dag als deze maar weer bij u de Heere mogen neerleggen. En dat ze van u ook de vertroosting en de ondersteuning mogen ontvangen die ze nodig hebben en nodig zullen blijven hebben. En laat dat ook maar aan u verbinden, Heren, en tot u uitdrijven. En doe het ons allen, ook als wij misschien heel dichtbij de dood niet hebben meegemaakt, en als we in het afgelopen jaar niet één keer in wat voor verband ook geroepen zijn om mee te gaan naar een kerkhof voor de begrafenis van een uit onze kring, dichtbij of verder weg. Maar dat we toch allen verstaan mogen, Heren, dat de dood inderdaad tot alle mensen doorgegaan is. En dat er daarom voor ons allemaal toch die sprake is, die tegelijkertijd ook een roepstem wil zijn. En een aansporing en een krachtige stimulans om onze pinnen hier op aarde niet al te vast te slaan. Want ze zullen toch een keer worden losgewrikt. En als we dan niet meer hadden dan dit aardse leven, heren, wat houden we dan over? Een aansporing komt tot ons, heren, ook op deze laatste avond van het jaar. Om toch vooral te zoeken de dingen die boven zijn, de onvergankelijke dingen. Het onbewegelijke koninkrijk, de dingen die bij u te doen zijn. Heren, daar wilt u ons ook vanavond weer bij bepalen als we nog een keer uw woord mogen gaan beluisteren. Ter afronding, ter afsluiting van al die boodschappen die we het gehele jaar door van u de Heren hebben ontvangen. Vanavond nog een samenvattend woord waarin we alles toch nog eens een keer in kort voor onze geest mogen krijgen. En waarin we ook voor de laatste keer nog een keer van uwentwege krachtig en ernstig en dringend worden aangesproken. Laat het niet te vergeefs zijn, o God. Laat het vruchten dragen. Laat het een woord zijn dat ook indaalt in onze harten en daarachter blijft en daar werking krijgt, uitwerking krijgt. En dat het doen mag al wat u behaagt. Heere, zegen de verkondiging van uw woord vanavond. Voor een ieder van ons, hier aanwezig of met ons meeluisterend. Heere, laat dit middel, door u zelf ingezet, door u ook gezegend worden. Niet alleen hier, maar waar op deze avond het woord van u ook mag worden uitgedragen. Geef dat dat woord van u verkondigd mag worden naar de zin en mening van de Heilige Geest. En laat het een middel in uw hand zijn om uw werk erdoor en ermee te doen. Heren, mogelijk dat het hele jaar aan ons zo voorbij gegaan is, ook wat de prediking van uw woord betreft. Dat we er wel keer op keer waren, dat we wel keer op keer onze plaats innamen, dat we op al die kerkdiensten ook kunnen terugkijken, sommigen ons herinnerend, anderen misschien al lang uit ons geheugen weggezakt. En sommige preken zijn er misschien die we vanavond nog weten, andere zijn we al lang vergeten. Maar als ons leven zo voorbij gegaan is en als al die boodschappen van uwentwege eigenlijk ongebruikt bleven en onbenut, mag deze laatste keer dan toch nog een zegen achterlaten, heren. En als uw woord in de afgelopen periode eens of meer dan eens echt ook open ging en als het ons bijbleef en als het ons werk gaf en als het ons zegen opleverde, laat dan deze laatste keer ook zo zegen mogen achterlaten, heren, dat we u mogen ontmoeten, dat we stem van u mogen horen. Dat die door mag dringen via ons oor tot ons hart. En laat zo ook vanavond uw naam nog mogen worden verheerlijkt. We bidden u voor hen die hier niet zijn kunnen. We bidden u voor onze zieken. We danken u dat broeder Douw vanmiddag uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. En dat het toch allemaal mee mocht vallen. Geef verder ook wat nodig is. En laat uw gunst ook verder zijn deel zijn, heren. U weet wat u nodig heeft naar lichaam en ziel. En wees u met allen die op de een of andere manier een moeilijke weg moeten gaan ten gevolge van wankele gezondheid, ten gevolge van ziekte, ten gevolge van ingrijpende gebeurtenissen en moeite in hun leven. Laten we de dingen voor u mogen neerleggen, heren, en ze ook al die zorgen bij u mogen achterlaten. Met de bede dat u zorgen wilt en dat u ook de wegen van tegenspoed en van druk en van kruis nog wilt heiligen aan het hart. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit Psalm 102, de versen 14 en 15, het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen, en als een kleed zal het al verouden. gemeente, we hebben een jaar lang van de Heer het voorrecht geschonken, ontvangen om niet meer te noemen dan dit ene, dat wij zijn goddelijk woord hebben mogen horen. Keer op keer, onafgebroken, heeft het de Heer behaagd om tot ons te spreken. We luisteren vanavond naar het woord van God zoals we dat vinden in de verzen 25 tot en met 27 van Hebreeën 12. Hebreeën 12, de verzen 25 tot en met 27. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet ontvloden zijn, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Vanzelfsprekend heeft iedereen vanavond zo zijn eigen gedachten. En die brengt hij mee naar de kerk. En daar is hij mee bezig, op deze oudejaarsdag, op deze oudejaarsavond, daar is hij mee bezig, straks ook als het jaar 2002 vergelijkt en 2003 zijn intrede doet. Allerlei herinneringen. Voor de een hele andere herinneringen dan voor de ander. De een kan terugzien op dingen waar hij dankbaar voor mag zijn, echt dankbaar, zegeningen. Bijzondere zegeningen soms, naast al die gewone zegeningen van elke dag, soms ook hele bijzondere zegeningen. Herstel vanuit een ernstige ziekte, gezinsuitbreiding, huwelijksjubilea, misschien ook wel het sluiten van een huwelijk en andere bijzondere voorrechten in de gang van het gewone dagelijkse leven. Terwijl anderen hier aanwezig of met ons meeluisterend eigenlijk niet verder kunnen komen dan de herinnering aan de dingen die verdriet doen. Omdat er ook een lege plaats is aan het eind van het jaar. Of omdat er op een andere manier teleurstellingen moesten worden verwerkt. Dingen die pijn doen. En die het afsluiten van dit jaar daarom ook extra moeilijk kunnen maken. Laat ieder maar met zijn eigen gedachten voor Gods aangezicht bezig zijn. En laat degene die de Heere echt die reden hebben om de Heere te danken, en dan inderdaad ook nogmaals oprecht danken en erkennen. En laat degene die dan alle reden hebben om hun verdriet te overdenken en te verwerken, dat dan ook vanavond nogmaals in de handen van de Heere leggen. Zoals hij het ook bedoeld heeft, gij aanschouwt immers de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand legge. Gemeente, vanavond roep ik u echt maar één ding in herinnering. Ik heb het eigenlijk al gezegd. We hebben een heel jaar lang Gods woord mogen horen. We hebben het mogen lezen, persoonlijk, in gezinsverband. We hebben het mogen horen lezen hier in de kerk, we hebben het mogen horen verkondigen. Het is op allerlei manieren tot ons gekomen, vanuit het Oude, vanuit het Nieuwe Testament. We hebben het woord van God, van de Heere, gekregen. En we leven, Godzijdank, altijd nog in een land waarin dat woord ook ongehinderd en ongestoord en onbelemmerd verkondigd mag worden. Op 1 januari zijn we er al mee begonnen met naar dat woord van de Heere te luisteren. En op 31 december mogen we er nog een keer onder verkeren. En wat blijkt daaruit alleen al? Een bijzondere zorg van de Heere. Wat komt daar alleen al in uit? De bijzondere zorg die de Heere draagt voor ons geestelijk welzijn.
En wat bewijst de Heere daarin, in dat woord en in de verkondiging van dat woord alleen al, dat het hem echt ernst is met de zaligheid van onze zielen, met de redding van ons verloren leven. Vanavond de vraag, wat heeft het opgeleverd, wat heeft het uitgewerkt, wat hebben we ermee gedaan? Wat heeft het woord met ons gedaan? Wat is de vrucht ervan? Wat heeft het nagelaten? In het 12e hoofdstuk is de schrijver van de Hebreeënbrief bijna klaar met wat hij wil gaan zeggen. En straks schrijft hij nog hoofdstuk 13, maar dat zou je eigenlijk wel als een soort naschrift willen en kunnen beschouwen. Eigenlijk is hij al klaar met alles wat hij zich voorgenomen had te schrijven als hij aan het eind van hoofdstuk 12 gekomen is. En als hij aan dat eind gekomen is, dan komt hij heel bewust aan het eind nog eens een keer terug bij het begin. Want hoe begon die Hebreeënbrief ook alweer? Laten we het lezen in het begin van hoofdstuk 1. God voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En alles wat daarna geschreven staat in de hoofdstukken 1 tot en met 12, dat is uitwerking van wat de Vader dan tot de Zoon en door de Zoon tot ons gesproken heeft. Die hele openbaring van die nieuwe bedeling, afijn, u kent in grote lijnen wel de inhoud van de Hebreeënbrief. Als de Hebreeën schrijver Christus iedere keer weer in het middelpunt plaatst en hem vergelijkt met Mozes en met de Aaron en met zoveel andere dingen uit het Oude Testament, en als hij dan aantoont de overgrote heerlijkheid die de Heer Jezus heeft en die de nieuwe bedeling en die het Nieuwe Testament heeft tegenover datgene wat God aan het volk in de oude bedeling heeft gegeven en wat ons in het Oude Testament is bewaard gebleven. God heeft in het begin heel wat keren gesproken en op allerlei wijze gesproken door de profeten. En in de laatste dagen, in de dagen die wij beleven, zo zegt deze schrijver, heeft hij met name gesproken door de Zoon. En als hij dan al die dingen ontvouwd heeft, dan sluit hij daar naadloos bij aan, bij dat eerste vers van hoofdstuk 1... als hij in hoofdstuk 12 vers 25 gaat zeggen, en zie nu toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Hem door wie God toen gesproken heeft, namelijk door de Zoon, zie toe, zo zegt hij, als een afsluitend woord, als een afsluitende vermaning, als een indringend woord van waarschuwing, let er nu toch alstublieft op dat u die openbaring Gods door de Zoon niet verwerpt. Geef er acht op. Want juist omdat het spreken Gods is, is het van zo'n buitengewoon belang. Het is maar geen mensenwoord. Daar kun je nog allerlei vraagtekens bij plaatsen. En daar kun je nog je gedachten zo over hebben. En daar kun je nog van denken, zou het wel waar zijn? En je kunt in een zeker ongeloof waarschijnlijk wel straffeloos in vele gevallen mensenwoorden naast je neerleggen. Maar het is met dit woord niet als met een mensenwoord. En als het al gevaarlijk is om goed bedoelde waarschuwingen en adviezen van medemensen in de wind te slaan, en als dat in sommige gevallen al hele ernstige gevolgen kan hebben, zoals met de daad soms ook blijkt, als we Gods woord in de wind slaan en naast ons neerleggen, dan moet dat noodzakelijkerwijze nog veel ernstiger gevolgen hebben. En dat bewijst hij in de woorden van onze tekst door te wijzen op de geschiedenis van Israël. Het is misschien op het eerste lezen niet allemaal even duidelijk, maar als u de woorden van onze tekst maar eens even plaatst in die context van dat schriftgedeelte wat we samen hebben gelezen. Daar ging het over de wetgeving en over de vergadering van het volk Israël bij de berg Sinaï. En hoe dat toen toeging daar bij de wetgeving. Welke indrukwekkende gebeurtenissen er toen ook in het rijk van de natuur plaatsvonden. Die berg, die branden van vuur. En de donkerheid en de duisternis. En de donder en de bliksem op de top van de berg toen God op de Sinaï neerdaalde. En het geklank der bazuin en de stem der woorden. En we weten het uit Exodus 19 dat het volk zeer verschrikt geworden is. En dat als resultaat van deze godsopenbaring in de wetgeving het volk tot Mozes gezegd heeft: Mozes, dat kunnen we nooit overleven als God dat nog een keer gaat doen. Dan zullen we sterven. Wees u alstublieft onze middelaar. Laat God tot u spreken en spreekt u dan tot ons. En daar wordt in dit laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief aan herinnerd. Ze konden het niet dragen, staat er in vers 20. Indien er een gedierte, al is het alleen maar de berg, aanraakt, dan moet dat beest sterven. En Mozes zelf heeft gezegd, zo vreselijk was het gezicht, ik ben gans bevreesd en bevende. Zo was ze toen. Toen hij, die door God daartoe geroepen was, op aarde goddelijke antwoorden gaf. Toen die Mozes inderdaad als middelaar Gods is geaccepteerd en toen God via Mozes aan zijn volk Israël zijn wegen en zijn wetten bekend maakte. Toen Mozes goddelijke antwoorden op aarde gaf. En wat deed Israël toen? Ook toen hebben ze aanvankelijk wel gezegd dat ze de wil des Heren zouden doen. Ze waren diep onder de indruk en diep onder de indruk van dat gebeuren hebben ze gezegd, ja, alles wat de Heere Mozes geboden heeft en wat Mozes ons geboden heeft, dat zullen we houden. Maar dat bleek toch niet erg lang daarna een oppervlakkige belijdenis te zijn geweest. 40 dagen later dansten ze rond het gouden kalf. 40 dagen na de belofte plechtig gegeven, dienden ze andere goden. En ze hadden daar hun argumenten wel voor, maar die argumenten konden niet bestaan voor Gods heilig aangezicht. En denk vervolgens aan de vele keren daarna, tijdens die jaren in de woestijn, dat volk dat beloofd had de Heere te zullen dienen onder de indruk van alles wat er gebeurde, dat volk toch vaak van de Heere afweek en in ondankbaarheid murmureerde en in ongelovigheid de belofte Gods versmaadde en ondankbaar was zelfs voor het hemelbrood dat de Heere hen dagelijks gaf. En dan ook al die keren daarna, toen ze toch nog in het land der belofte mochten komen en toen ze toch nog een erfdeel kregen in het land der belofte. Al die keren dat ze daarna van Gods wegen zijn afgeweken en dat ze andere goden zijn gaan dienen en dat ze de Heere hebben verlaten en vaarwel gezegd. Ondanks al die mensen die door de Heere toe gestuurd waren, Mozes en ook degene die na hem kwamen als profeten Gods, om op aarde goddelijke antwoorden te geven. Maar ze hebben die roepstemmen niet geacht. En liet God dat toen ongestraft. Zag de Heere dat door de vingers. Vond de Heere dat wel verdrietig. En voelde hij zich daar wel door gekrenkt en onteerd. Maar heeft hij het allemaal maar laten passeren? Nee. Hij heeft hun zonden bezocht. Hij heeft hun ongerechtigheden bezocht. Hij heeft ze bestraft. En hij heeft het volk gegeven overeenkomstig hun eigen wensen en verdiensten. want hij beschouwde dat verwerpen van hem, Mozes, en van die anderen die namens hem op aarde goddelijke antwoorden gaven, hij beschouwde dat als een verwerpen van zichzelf. En daarom waren er in de woestijn al zoveel gevallen die vanwege hun ongeloof niet konden ingaan. En daarom waren er iedere keer weer die vijanden die de kans kregen, die van God de kans kregen om het volk des Heren te verdrukken en te benauwen. Ze zijn niet ontvloden, zegt de tekst. En dat terwijl de openbaring toen, al die tijd door, nog onvolledig was. Goddelijke antwoorden op aarde, maar eigenlijk nog niet eens goddelijke antwoorden op al onze vragen. Ook niet eens al onze vragen ten aanzien van hoe het nou zal gaan met de verlorenheid van onze ziel en de zaligheid van zondaren en het werk van de middelaar en de verlosser. En toch al het verwerpen van hen die spraken, die namens God spraken, bracht voor het volk ellende met zich mee. Werd door God bezocht, gewroken. En toen kwam in de laatste dagen de Zoon. God heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En die is, zoals de Hebreeënbrief heeft aangetoond, veel meer dan Mozes. En veel meer dan Aaron. En veel meer dan welke profeet dan ook. En veel meer dan welke van de ambtsdragers die er onder Israël ooit zijn geweest. Toen kwam God met zijn eigen zoon. En door zijn eigen zoon ging hij toen spreken. Een boodschap die voller was. Een boodschap die rijker was. Een boodschap die completer was. Gebracht door de Zoon van God, die de Vader kent zoals nooit iemand hem gekend heeft. Die zoals Johannes van hem getuigt in de schoot des Vaders is. En hij heeft ons, zo zegt de evangelist, ons de Vader verklaard. Zoals hij het gedaan heeft en zoals hij het kon doen, vanwege zijn allerintiemste relatie met zijn Vader in de hemel. Zo was het nog nooit eerder gedaan en zo zou een ander het na hem ook nooit meer kunnen doen. Hij heeft gesproken. Hij heeft gesproken van de genade Gods. Hij heeft gesproken van de volle raad Gods tot onze verlossing. In hem is het heil niet alleen maar zichtbaar geworden, maar hij heeft er in zijn profetische bediening ook duidelijk en heerlijk en overtuigend van gesproken. En in zijn boodschap en in zijn arbeid zijn de deuren der genade als nog nooit tevoren wijd opengezet. Hij die de Vader en het Vaderhart kent, van binnenuit kent. Hij heeft ons de heilgeheimen van dat Vaderhart verklaard en geopenbaard. Gods Zoon zelf is ervoor uit de hemel neergedaald om ons deze dingen te verkondigen. En dat hebben wij gehoord, schrijft de Hebreeënbrief. God heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. En gemeente, de Hebreeënbrief mag dat dan zeggen tegen die Hebreeuwse christenen. Maar het is op ons ook van toepassing. God heeft ook tot ons gesproken. Door de Zoon. En wij hebben die volle, rijke en heerlijke Godsopenbaring in en door de Heer Jezus Christus. En die is ons ook gebracht, ook in het afgelopen jaar. En als ze vroeger, toen ze zich van Mozes afkeerden, niet ontvloden zijn, hoe zullen wij dan ontvlieden als wij ons van hem afkeren? Dat is de ernst van de woorden van onze tekst.
Hoe zullen wij dan varen? Wat zal er dan van ons worden als we ons van die nog veel rijkere en heerlijke heilsboodschap afkeren? En dat het een veel rijkere en heerlijkere boodschap is, gemeente, ik wijs u nou nog op een ander verband met tussen de woorden van onze tekst en een andere plaats. Het vers dat er al vooraf gaat. Ik verwees u naar 1 vers 1. Ik verwijs u naar 12 vers 24. Dat is vlakbij de tekst. En daar gaat het ook over een sprake. Daar gaat het over het bloed van de middelaar Jezus. En dat bloed spreekt. Het spreekt betere dingen dan Abel, staat er. Het spreekt krachtiger en helderder en duidelijker en overtuigender dan het bloed van Abel. Wat zegt dat bloed van Abel? Roept om wraak. En wat zegt dat bloed van de middelaar Jezus? Het roept om vergeving. Bloed der besprenging. Bloed waar een zondaar mee besprenkeld mag worden. Bloed waarachter hij schuilen mag. Bloed dat hem veilig stelt. Bloed dat getuigt van de oneindige goedertierenheid Gods. Bloed dat puur evangelietaal spreekt. Wel nu, wat denkt u te kunnen verwachten als mensen die stem, die sprake, die boodschap, dat woord verachten? Dan moet ons toch nog een wel veel gestrenger oordeel treffen dan het oordeel dat Israël getroffen heeft, of niet? En dat toont de schrijver ons ook in onze tekst aan, door te herinneren aan bepaalde gebeurtenissen die plaatsvonden toen bij de wetgeving. Waar dat 11e tot 19e hoofdstuk van het boek Exodus ons licht over geeft. Ik verwees er al naar. Er is sprake hier ook van die rokende berg. Er is sprake van dat beven van de aarde. Waar het volk zo ontsteld van raakte. En het was allemaal indrukwekkend. Het was zo majesteitelijk toen de Godstem rolde als donder door de lucht heen. En terwijl de berg gehuld was in donkere wolken en de top van de berg onzichtbaar geworden was. En af en toe door bliksemlichten werd verlicht. En daar stonden de vaders en de moeders en de kinderen onderaan de berg. En de kinderen grepen onwillekeurig vader en moeder vast om bij ze weg te schuilen. Tegenover dat geweld van de majesteit Gods in het rijk van de natuur. Het ganse schepsel beeft. En staat verwonderd als de God der ere dondert. En alles getuigde van de heiligheid Gods. Vandaar dat bevel dat er een heiding om de berg heen gebouwd moest worden. En dat die berg niet mocht worden aangeraakt. Omdat die berg de heilige berg van de heilige God zou zijn. En zelfs het gedierte moest bij die berg vandaan gehouden worden. Wel onder de majesteit van zoveel heiligheidsopenbaring beefde het volk en beefde de aarde. Maar dat is niet de enige gelegenheid waarop de aarde beeft. Toen bewoog God de aarde, maar hij heeft gezegd, er komt een dag waarop ik de aarde weer ga bewegen. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dan citeert de schrijver van dit Bijbelgedeelte een woord uit de profetieën van Haggai. Uit het tweede hoofdstuk van zijn kleine profetenboekje. Haggai, een profeet van na de ballingschap uit de tijd van de herbouw van de tempel. Het voert mij te ver om die context ook nog een keer te releveren. Maar toen heeft Haggai die profetie gesproken. Nog eenmaal zal ik, zegt de Heer, niet alleen bewegen de aarde, maar ook de hemel. En het is wel duidelijk uit de bedoeling, wat de bedoeling van de profeet is en waarom de schrijver van deze Hebreeënbrief dat woord van de profeet Haggai nog eens een keer aanhaalt. We zullen moeten denken aan de catastrofale gebeurtenissen die aanstaande zijn. Aan het einde van de wereldgeschiedenis. Waar ook de apostel Petrus van gesproken heeft, leest u het eens na in het derde hoofdstuk van zijn tweede brief. De elementen zullen brandende versmelten en vergaan. De Heer Jezus heeft er ook van gesproken. Op een indrukwekkende manier. In zijn eschatologische reden, zoals we die beschreven vinden in het 24e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld. Woorden om diep van onder de indruk te raken, gemeente. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid. Rampen, oordelen, stemmen, bliksemen, donderslagen, een verduisterde zon, een maan die in bloed veranderd is, sterren die van de hemel vallen. En vergeleken daarbij is dat gebeuren bij de Sinaï nog maar een kleinigheid. En wat gebeurt er nou door alles heen? Wat zal God langs die weg, zoals we die ons beschreven vinden, en in de woorden van Petrus en in de woorden van de Hebreeënbrief en in de woorden van de Heer Jezus zelf, wat zal God door al die dingen heen doen? Nu, dat zegt onze tekst als ons verteld wordt dat op die manier alle bewegelijke dingen gaan voorbij. Alle bewegelijke dingen, alle veranderlijke dingen. Alles wat kan beven, alles wat kan sidderen, alles wat kan wankelen, dat zal beven en sidderen en wankelen en vergaan. Als een kleed zal het al verouderen. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end. En dan niet zoals die psalm zegt, althans niet alleen maar door de tijd die alles schendt, maar door de oordelen Gods, die aan dat alles een eind zullen maken. Verdwijnt dan alles? Nee. Dan komt datgene wat onbeweeglijk is. Wat onveranderlijk is. Wat stabiel is. Wat staat. De nieuwe hemel. De nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. En dan zijn naar het woord van de openbaring alle eerste dingen vergaan. En daar zijn al de dingen nieuw geworden. Zoals de apostel Paulus dat ook bedoelt in de eerste brief aan de Korintiërs, als hij zegt, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Het schema waaruit deze wereld leeft, het patroon waarnaar het leven van deze wereld is ingericht, economisch, sociaal, ik weet niet op wat voor andere terreinen ook nog. Het schema van deze wereld is een voorbijgaand, is een verdwijnend schema. En het is allemaal straks verleden tijd. En als de dingen nieuw geworden zijn, dan zijn ze ook echt nieuw geworden. Niet alleen omdat er dan geen zonde meer is. En niet alleen maar omdat er dan ook geen gevolgen van de zonde meer zijn. Dus ook geen tranen meer zijn. En ook geen verdriet en geen rouw en geen gekrijt meer. Niet alleen omdat daar de dood ook niet meer heerst en de ziekte afwezig is. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En daarom zal ook niemand meer hoeven te zeggen, ik ben ziek en ik voel me ziek. Maar het zal een totaal nieuwe levenssfeer zijn. Zij die waardig geacht worden aan de opstanding van de rechtvaardigen. De Heer Jezus zegt, en daarmee verklaart hij lang niet alles. Maar hij geeft ons wel te denken aan een totaal andere levenssfeer, een levensschema. Ze zullen zijn als de engelen Gods. Ze trouwen niet meer. Maar hoe het dan zijn zal, In ieder geval gans anders dan dat het nu is. God zegt het. Dat betekent, en ik haak even in op wat we zondagavond met elkaar zagen. Dat betekent dat de Heere Jezus Christus in het werk dat hij gedaan heeft, in het verlossingswerk dat hij tot stand gebracht heeft, niet alleen maar het oog had op de redding van zondaren, maar dat hij het oog had op de herstelling, de wederherstelling van alle dingen. God moest zijn schepping, zijn kosmos terugkrijgen. En hij krijgt zijn kosmos terug. Langs een weg die wij niet hebben uitgedacht. Maar die overeenkomstig zijn wijsheid en die overeenkomstig zijn majesteit en die overeenkomstig zijn heerlijkheid zal zijn. Waarin hij zich zal verheerlijken. Wel gemeente, als wij op deze oudejaarsavond deze dingen dan nog eens horen, dan vragen we onszelf af, wat zullen we er nou mee doen? Ik wil u twee dingen zeggen. En laten we met die twee dingen dan ook maar inkeren tot onszelf. Twee lijnen waarlangs we het woord van vanavond toepassen en langs ons eigen leven leggen. Hier vinden we dus een hele dringende waarschuwing. Er zijn er meer in het woord van God, er zijn er ook meer in de Hebreeënbrief, maar hier is er in ieder geval ook een hele dringende waarschuwing om het woord van God toch niet te verwerpen. Want God spreekt. En daar mogen we best van onder de indruk zijn, gemeente. Diep van onder de indruk. God spreekt van de hemel. En God komt tot ons in zijn Zoon. En in het evangelie van zijn Zoon. En daar gaat het niet in om bijkomstigheden. Daarin gaat het niet om onbelangrijke dingen. Daarin gaat het niet om dingen die we kunnen aanhoren en vergeten. God spreekt niet over dat soort onbelangrijke dingen. God vraagt onze aandacht niet voor iets wat totaal niet relevant is. Wat God ons te zeggen heeft en waar de Heere onze aandacht dringend voor vraagt en keer op keer voor vraagt, gemeente, dat heeft te maken met onze zaligheid. Dat heeft te maken met eeuwig wel of eeuwig wee. Dat heeft te maken met leven of dood. Voelt u dat aan? Voelt u dat vanavond aan? Dat wat de Heere ons heeft willen zeggen met uw zaligheid te maken heeft. Met uw eeuwig welzijn of met uw eeuwig verloren gaan. Zo komt het evangelie tot ons. De boodschap van dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. De boodschap van dat reddende bloed. De boodschap van de schuld aan onze kant. Maar op die schuld heeft God een antwoord gegeven. Heeft God een weg geopenbaard. Dat bloed spreekt van vergeving. Dat woord getuigt van genade. Dat woord laat zien dat er in de hemel een God is die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zal leven. Dat woord is een woord waarin de Heere tot het verlorene komt. En waarin hij zijn handen uitstrekt tot het verlorene. Dat woord, dat is een woord waarin de Heere zegt, bekeert u. Bekeert u. Want waarom? Waarom zoudt ge sterven? Wend u tot mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En die boodschap horen wij, gemeente, en die hebben we gehoord, dankzij Gods goedertierenheid. Die zaligheid is ons voorgesteld. En dan denk ik even aan een woord dat we eerder in de Hebreeënbrief lezen. Direct al in het begin eigenlijk. Hoofdstuk 2 vers 3. Hoe zullen we ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Ik weet niet of u de werken van Andrew Gray kent. Die Schotse predikant die maar 22 jaar geworden is. En die toch heel wat heeft mogen arbeiden in Gods koninkrijk. En die heel wat heeft mogen doen ook aan het toebrengen van zondaren tot de Heer Jezus Christus. Maar als u die werken van Gray kent, dan moet u die preek eens lezen. Die hij over deze tekst heeft gehouden. Hoe zullen wij ontvlieden, indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Want dat zal wat zijn, dat God zijn handen naar ons uitgebreid heeft. En dat de Heer Jezus Christus voor ons is komen staan in het gewaad van de Heilige Schrift. En dat Hij geklopt heeft op de deur van ons hart. En dat Hij welmenend gezegd heeft, doe mij open, geef mij uw hart. En als we er ons dan toch van zouden hebben afgekeerd. Alsof het ons niet aanging. Alsof het ons niet raakte. Die grote zaligheid niet. Hoe denkt u dat de Heere daarover oordelen zal? Hoe we dat dan doen? Het woord verwerpen. Ach, dat kun je op verschillende manieren doen. Dat kun je doen door de dagelijkse lezing van het woord van God te verwaarlozen. Dat kun je doen door jezelf de gelegenheid te ontnemen om naar het woord van de Heere te luisteren. Door in je omgang met het woord van God gewoon slordig te zijn, te vergeten de Bijbel te lezen. Je kunt het ook doen door ontrouw te zijn in je kerkgang. En door wel naar de kerk te komen, maar zo te hooien en te grassen en zo nu en dan bij bijzondere gelegenheden wellicht. Of als er iets wat in de familie te doen is. Maar voor de rest heb je zo je eigen bezigheden. Of door wel naar de kerk te komen en door heel trouw naar de kerk te komen, maar in de kerk te zitten. En je gedachten allerlei kanten op te laten dwalen. En er niet bij te zijn, er geen acht op te geven, niet te luisteren. Niet met aandacht te luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft. Door onvoorbereid naar de kerk te komen. Door zomaar binnen te lopen en zomaar uit je drukte, uit de bezigheden. En vanuit allerlei gesprekken onder de prediking te gaan zitten. Zonder dat er zelfs ooit een gebed in je ziel geweest is. Of de Heere zijn zegen erover zou willen geven. Te luisteren naar het woord en misschien er ook nog wel toestemmend op te reageren, maar het voor de rest te laten voor wat het is. En er geen werkzaamheden mee te hebben in je binnenkamer. Of als dat woord wel eens een keer tot je spreekt en als dat woord wel eens een keer je geweten raakt en als dat woord je wel eens een keer vastzet. En je bepaalt bij de dingen die werkelijk zijn en je confronteert met je nood en met je dood en met de werkelijkheid dat je een keer voor de rechterstoel moet komen en verantwoording af moet leggen. En als het dan toch eens een keer benauwd gaat worden in je geweten, dat je je geweten dan op de een of andere manier toch weer weet te sussen en tot zwijgen weet te brengen. En door de waarheid te verruilen voor een ander soort waarheid die geen waarheid is. En door jezelf wijs te maken, oh, het valt wel mee, het zit wel goed en het komt wel goed. Dat zijn allemaal van die manieren om het woord van God te verwerpen. En dat zijn allemaal van die pogingen die de duivel altijd weer in het werk stelt om dat werk van de Heere af te breken en te voorkomen. En om mensen bezig te doen zijn met de bewegelijke dingen alleen maar, met de vergankelijke dingen. Alsof dat het begin, het midden en het eind van alles is. Al die dingen kunnen we doen. En ons hart, en daar gaat het God om, ons hart blijft intussen gesloten. En we stellen ons bloot aan de gramschap van God. Aan de toorn van het lam. Wat een wonderlijke combinatie van woorden, nietwaar? Die woorden die ik zojuist aanhaalde uit Openbaring 6. Toorn van het lam. Het lam, het beeld van zachtzinnigheid, van lieflijkheid, van tederheid. En dat is de Heer Jezus. Het beeld, de openbaring van lieflijkheid, van teerheid, van genegenheid, van bewogenheid. Maar dat lam, als het versmaad wordt, als het miskend wordt, kan ook toornen. Daarom, gemeente, deze ernstige, deze dringende waarschuwing, om het woord van God toch niet te verachten. Om ermee tot onszelf in te keren. Om het vruchtbaar te laten worden in ons leven. Om God te smeken. Heere, heilig dat woord aan ons hart. Deze vermaning, hebben we die niet nodig aan het eind van het jaar? Ook degene die dat woord wel hebben mogen verstaan. Ook degene die het in hun leven hebben leren hoogachten. Ook degene die de kracht van dat woord in het afgelopen jaar hebben mogen ondervinden in hun leven. En de vertroostingen van dat woord hebben gesmaakt. En de kracht en de zaligmakende kracht, de opbeurende kracht, de vernieuwende kracht van dat woord hebben leren kennen. Ze zullen het iedere keer weer hebben te horen. Laat het nou niet bij die keertjes blijven. Al die andere keren die zijn het ook waard. Om het woord van God te bewaren in de zin der gedachten. Nooit, nooit, nooit mogen we er licht mee omgaan. Want God bedoelt het altijd weer tot ons onderwijs, tot ons heil, tot onze zaligheid. En dan in de tweede plaats, gemeente. En dat is het laatste woord dat we vandaag en dat we in dit jaar vanuit het woord van de Heere meekrijgen. De laatste aansporing. Een aansporing krachtig. Tot het verwachten van de wederkomst van Christus. Nog eenmaal. En we zullen het meemaken, gemeente. Wij allen. Of we dan nog in leven zijn. Of dat we dan opgewekt zijn uit de doden. En weer levend geworden zijn. Maar we zullen het meemaken allemaal. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. Dwars door de oordelen, dwars door de gerichten heen. Baant hij zijn weg naar zijn komst. Straks op de wolken. En dan komt er een einde aan deze aardse bedeling. Een einde aan alles. Een einde aan de vreugdevolle dingen, een einde aan de verdrietige dingen, een einde aan al de eerste dingen. Aan alles wat er bij deze wereld en met deze bedeling hoort. En dan komt het nieuwe rijk. Zijn rijk. Zijn vrede rijk. Ik zei al, we zullen het meemaken. Die geweldige gebeurtenissen. Hoe het allemaal zijn zal, ik weet het niet. We hoeven daar ook niet over te speculeren, maar dat het toch heel wat zijn zal als de zon verduisterd zal worden en de maan veranderd wordt in bloed en de sterren van de hemel vallen. En als er een groot geruis van wateren zal zijn. En ik weet allemaal niet meer wat er voor dingen over die toekomende dagen gesproken wordt. Het zal wat zijn, gemeente. Houden we er toch wel rekening mee en verwachten we toch wel de komst van hem op de wolken des hemels. We beleiden te geloven elke zondagavond dat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En wat is dat geloofsartikel nu? Wat is het inhoudelijk voor ons? Betekent het wat voor ons? Zegt het ons wat? Als we elke keer weer met de kerk van de eeuwen beleiden dat we geloven de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. ik weet niet wat er allemaal nog gebeuren gaat. Je zou zeggen, maar dat hebben ze natuurlijk vaker gezegd, en dat is ook maar menselijke wijsheid, dat de dingen zich allemaal maar toespitsen, allemaal meer toespitsen. Het is dus toch een keer zover gekomen dat mensen ook gekloond worden. Dat hebben we net de laatste dagen ook kunnen horen. En het gaat hoe langer hoe meer en hoe langer hoe verder met de verering van alle boze en goddeloze macht en gehoorzaamheidsbetoon aan allerlei Satans dingen en Satans religie. En hoe het allemaal zal gaan in het 2003 en wat er allemaal op stapel staat, ik weet het niet. En ach, het is natuurlijk wel waar wat Openbaring 22 zegt, wat dat ontzaglijke woord van de Heer Jezus daar zegt, die vuil is. Laat hem nog maar vuil worden. En die de zonde doet, laat hij dan nog maar meer de zonde doen. Als degene die rechtvaardig is, dan ook maar meer gerechtvaardigd wordt. En degene die heilig is, meer geheiligd wordt. Laat het de tegenstellingen maar openbaar komen. Laat het maar blijken waar iemand staat. En wat iemand waard is. En wat iemands godsdienst waard is. En wat iemands belijdenis waard is. Zal er niet makkelijker op worden voor de kerk des Heren. Voor degene die waarlijk discipelen van de Heer Jezus zijn. Het zal er niet makkelijker op worden. Dat is ons ook niet beloofd. In het boek Openbaring laat het ons wel weten. De weeën die nog komen zullen. Maar de Heer Jezus zegt ook in diezelfde context van die eschatologische reden, Matthäus 24, en als je nou al deze dingen hoort, zo zegt hij tegen zijn discipelen. En dat waren niet alleen de discipelen van toen, maar dat zijn de discipelen van altijd. Ook van die eindtijd. Als je nou al die dingen hoort, en je hoort nou van al die toename van goddeloosheid, en van die hoogmoed die zich meer en meer uitleeft in wat de mens allemaal durft te doen en durft te zeggen, hun mond tast zelfs de hemel aan. Als je nou al die dingen hoort, dan moet je niet benauwd worden en dan moet je niet vol vrees ten neerzitten en dan moet je niet denken, hef dan uw hoofden omhoog. Weet dat uw verlossing nabij is. Ook als je jezelf iedere keer weer tegenvalt. Ook als je nadat je Gods genade hebt leren kennen, toch bij jezelf iedere keer weer bemerkt dat dat woord, hoezeer je het ook hebt leren lief krijgen, toch vaak zo weinig uitwerking in je leven krijgt. En als je er ook geen verontschuldigingen meer voor kunt bedenken, maar als het je tot smart en ook tot schuld wordt. En als je gaat herkennen dat dat toch langs het woord van de Heere heen leven en het meer dan eens gesloten laten en het meer dan eens niet verstaan. Maar niet een gevolg is van nou ja, zo is het nou eenmaal. Maar dat dat vrucht is van je ongelovig hart. En als je voor je ongelovig hart ook geen excuses meer overhoudt tegenover God. Omdat God dan tegen je zegt, maar ik heb toch geloof genoeg om het te geven. En mijn geest en de handarm van mijn geest is toch niet verkort om het geloof te vermeerderen. Gemeente, als we onszelf ook al langer hoe meer tegenvallen. En niet alleen maar kijken naar wat er in de wereld om ons heen gebeurt aan goddeloosheid, maar ook aan wat er leeft in ons eigen hart aan goddeloosheid en aan verkeerdheid. Om dan toch vast te houden aan het feit dat het goed gaat. En dat er een dag komt dat de Heere al die andere dingen, al die eerste dingen, ook al die ongeloofsdingen, en al die overgebleven zonden en al die ongerechtigheden waar je niet overheen kon komen, dat de Heere die allemaal zal doen voorbijgaan. Verlangt u wel eens naar de wederkomst van de Heere Jezus? Dat is een pijnlijke vraag, denk ik, voor veel mensen. Bid u dat wel eens. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Dominee, die vraag moet je eigenlijk niet stellen. Want we zitten toch zo aan de aarde vast. Ja, dat zal dan wel. Maar het woord van God eindigt wel op deze manier. Ja, kom haastiglijk. Heb u er nou nooit eens verlangen naar? Heb u nou nooit eens heimwee naar die staat der rechtheid? Naar dat herstelde paradijs? Naar dat verlost zijn, niet alleen maar van de gevolgen van de zonde. Maar naar verlost zijn van jezelf. En van de zonde. En van de ongerechtigheid waar je maar nooit vanaf komt. Wel in het licht van die dingen. De apostel Petrus zegt, het hoedanige behoort gij dan te wezen. In heilige wandel en godsvrucht. Dan dient het leven van de bruidskerk, laat ik het al zomaar zeggen. Van de bruidskerk er toch meer en meer door gekenmerkt en gekarakteriseerd te worden. Wanneer komt de dag dat de bruidegom komt? Wanneer komt de dag dat ik zonder vlekken, zonder rimpel, door hem voor het aangezicht van zijn vader geplaatst wordt? Wanneer komt de dag van mijn bruiloft, dat ik voor eeuwig met hem verenigd zal zijn? Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen. Wij zingen Psalm 96, het negende vers. Samen danken. Heere, wij danken u voor het feit dat u spreekt en dat u het tot ons nog vollediger en rijker en heerlijker gedaan hebt dan dat u het ooit in de oude bedeling hebt gedaan, want u hebt het tot ons gedaan door de Zoon. En zo hebben we dat woord van u ook mogen ontvangen, Heer, als een boodschap van uwentwege, als een boodschap vol van genade en waarheid, als een boodschap, als de woorden van het leven en van de zaligheid. Zo is het tot ons gekomen, een jaar lang. En zo is het toch ook vanavond weer tot ons gekomen, in al zijn welmenende aanbiedingen, in al zijn dringende krachten, in al zijn goddelijke liefde die erachter zit. Heere, laat het ons alsjeblieft verstaan. En bewaar ons, o God, bewaar ons ervoor dat wij dat woord van u niet achten. Dat we er langs heen leven. Dat we het naast ons neerleggen. Misschien hebben we het een jaar lang gedaan. O Heere, maak het ons onmogelijk om het dan nog één dag langer te doen. Maar laat dat woord ons zo raken, zo overtuigen, zo doordringen als het genadewoord van u. Dat het ons inderdaad op de knieën brengt en dat het ons inderdaad uitdrijft tot u. En dat het Kon het zijn door uw Heilige Geest ook zo bewerkt wordt dat het met het geloof gepaard gaat en dat het ons echt tot de zaligheid brengt. De dingen zijn ernstig genoeg, heren. En we kunnen ons leven maar één keer verkwanselen en onze tijd, de genadetijd, de kostbare genadetijd, maar één keer misbruiken. Dan is het te laat en voor altijd te laat. Laat dat ons allen op het hart wegen. En geef dat we het wonder, het geweldige wonder zien mogen, heren, dat wij nu door u zijn uitgezocht. En dat wij het door u zijn waardig gekeurd om die woorden der zaligheid te horen, terwijl er zoveel in deze wereld van verstoken zijn die er geen kennis aan hebben. Misschien helemaal door eigen schuld en misschien ook nog wel omdat het woord nog nooit bij hen in hun omgeving, in hun land, onder hun stam is gebracht. O God, wat een voorrecht. Wij weten het ons leven lang al, velen van ons tenminste. We hebben het van onze kindse dagen mogen weten dat er een genadig God in de hemel is. En dat er een zaligmaker is die gekomen is om te leven en te sterven en zijn bloed te geven. En de schuld te betalen. We weten het zo goed. Heere, heilig het aan ons hart en laat het ons toch niet voorbij gaan. Want dan zal het ons een keer aanklagen. En schuldig stellen. We bidden van u, Heere. Geef ons genade om waarachtig te geloven. In dat levende en krachtige en eeuwig blijvende woord van u. En laat uw zegen erop rusten, Heere. Ook op de boodschap van vanavond. Ook als die ons spreekt van de dag die nog komt. En van dat werk van de Heere Jezus Christus. Dat daarin zijn voltooiing, zijn hoogtepunt zal krijgen. Als hij het koninkrijk aan zijn vader zal teruggeven. En als hij, God, alles zal zijn in allen. O, wij bidden van u, Heere, geef dat uw kerk, het volk, dat u toch in waarheid mag leren lief, mocht leren lief krijgen. Dat u toch meer en meer die gestalte van de bruid mag vertonen. En het verlangen van de bruid mag kennen. En de liefde tot de bruidegom mag beoefenen. Om ook naar de dag van de bruiloft uit te zien. Heere, laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Breng ons morgenochtend ook weer samen. Als we intussen 2003 hebben bereikt. Breng ons dan samen onder uw woord, Heere, en laten we met u beginnen. En laten we de uren tussen nu en dan niet in ijdelheid doorbrengen. Maar met de dingen van uw woord en van uw dienst bezig zijn. En laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 130, het tweede en het derde vers. Zo gij in het recht wilt treden en ik blijf den Heer verwachten. Ik stel voor dat we deze versen staande zingen. 2 en 3 van 130.
met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.